Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 januari tot 25 januari loopt de Gebedsweek voor de eenheid van christenen. Naar aanleiding hiervan kan u tijdens deze week dagelijks luisteren naar de podcastreeks Kerk in Zicht. Dit jaar met als thema Bidden.
Op de glooiing van de bergen pal naast het meer van Galilea staat een bijzondere kerk, die van de zaligspreking. Tegenwoordig vult een mix van pelgrims en toeristen dagelijks dit terrein in het noorden van Israël. Maar 2000 jaar geleden moet het een oase van rust geweest zijn. Behalve die keer dat Jezus daar verbleef, want een massa van mensen die zochten hem op. Hier gaf Jezus een van zijn beroemdste toespraken, de bergrede. Een hele passage daarvan ging over gebed. Bidden was blijkbaar niet zo eenvoudig als je zou denken. Niet voor niets hadden de discipelen aan hem gevraagd: Heer, leer ons bidden. Leren bidden. Hadden ze dat dan niet al heel hun leven gehoord en gezien? Natuurlijk wel. Maar wat Jezus deed was uitzonderlijk. En het had effect. Dus wouden ze daar meer van weten. De rabbi gaf zijn leerlingen geen cursus, maar wel een voorbeeld. Dat kennen we nog steeds. Het Onze Vader. Het zijn de eerste woorden van het bekendste gebed op aarde. Maar dan wel met een enorm rijke inhoud.
Ik ben Chiara en maak een reportage over gebed. En gebed, dat klinkt vandaag de dag in onze samenleving waarschijnlijk voor velen als een eigenaardigheid. Alhoewel, wie heeft er nog nooit een schietgebedje gedaan? In 7 afleveringen verken ik samen met Arnoud van der Meijeren en Shirin Irani de rol van gebed in heden en verleden. Ik zwerf rond in boeiende geschiedenissen, maar ook in persoonlijke verhalen, leer en passant de kunst van het bidden en vraag me af of het meer is dan enkel een hotline voor hopeloze hulpvragen. Arnoud, in deel 2 van Gebed in de Bijbel gaan wij vandaag kijken naar het Nieuwe Testament. En dan komen we uiteraard al snel uit bij het Onze Vader. Mm-hmm. Waarom is het Onze Vader de blockbuster onder de gebeden?
Het is absoluut een blockbuster. het is een enorm fantastisch gebed, hè? Omdat het natuurlijk ook de woorden van Jezus en dus ook God zelf waren. Maar ook omwille van de grote impact. Dat gebed staat in het Nieuwe Testament en is een van de meest invloedrijke gebeden in de christelijke traditie wereldwijd. Het heeft talloze liturgieën, erediensten en persoonlijke gebeden beïnvloed. Plus, het Onze Vader heeft niet alleen een invloed gehad op de religie zelf, ja, maar ook op cultuur en kunst. Het wordt zo vaak geciteerd in literatuur, muziek en afgebeelde schilderijen. En daardoor heeft het ook bijgedragen aan de vorming van westers, religieus en cultureel erfgoed.
En over het Onze Vader heb je al direct nog een stukje monoloog voor ons klaarstaan, hè?
Ja.
Doe maar.
Dat Jezus begon met de woorden Onze Vader is opvallend. Er zijn veel manieren waarop dat je God kunt aanspreken. Het Oude Testament focust vooral op zijn verhevenheid, zijn almacht en zijn majesteit. Jezus voegt daar iets aan toe. God als Vader. Dat geeft vertrouwelijkheid. Het is helaas niet altijd zo, maar ieder kind hoopt een goede relatie te hebben met zijn of haar vader. Iemand die je alles kunt vertellen wat je op je hart hebt. En hem vragen wat je nodig hebt. Je dagelijks eten, maar ook dat hij je fouten zal vergeven. Dat je verlost wordt van het kwaad. Jezus gaf nog meer dingen aan die belangrijk zijn. Oprechtheid bijvoorbeeld. Het was een vertrouwbeeld in die dagen. De schriftgeleerden die op straat luid op aan het bidden waren om te laten zien hoe vroom dat ze waren. Het oogste bewondering bij de mensen, maar het kon niet op de instemming van Jezus rekenen. Hij noemde het huichelarij en van hypocrisie moest hij niks weten. Zorg dat je oprecht bent, dat de bedoelingen eerlijk zijn.
I'm proud to be promoting the God Bless the USA Bible and all Americans need a Bible in their home and I have many. It's my favorite book. I'm proud to endorse and encourage you to get this Bible. Let's make America pray again. God bless you and God bless the USA.
In een opvallende video riep president Donald Trump de Amerikanen op om opnieuw te gaan bidden. Hij verbond die oproep met de verkoop van speciale God Bless the USA-bijbels. $60 per stuk. Deze commercialisering van gebed roept op zijn minst vragen op. Gelovige social media gebruikers schrijven dat gebed, dat eeuwenlang gezien werd als een intieme en oprechte handeling, nu herleid wordt tot koopwaar. Ze stellen zich daarbij ook de vraag of het geloof nog wel centraal staat, of enkel wordt ingezet voor politieke agendas. En spreken, net zoals Arnoud aanhaalde, van huichelarij. Feit is dat de manier waarop gebed tegenwoordig soms wordt gebruikt, stof tot nadenken geeft. Hoe ver staan zo'n initiatieven eigenlijk af van wat gebed echt betekent? In de Bijbel vinden we talloze voorbeelden van gebeden, zoals het Onze Vader, die door velen als diep persoonlijke en spirituele momenten worden beschouwd, zonder marketingcampagne en zonder prijskaartje. Kan je mij nog een ander voorbeeld geven van een aangrijpend gebed uit het Nieuwe Testament?
Ik denk een onmiskenbaar voorbeeld van een aangrijpend gebed, dat we dat ook wel terugvinden in het evangelie volgens Johannes. Jezus beseft dat zijn tijd op aarde bijna op zijn einde liep en hij blikte eigenlijk terug op de voorbije jaren.
Ja, ik moet dan ook direct denken aan die film.
Father, the hour has come. Give glory to your son.
Hij had zich ingespannen om zijn leerlingen alles bij te brengen over de hemelse vader, maar nu was het tijd om afscheid te nemen.
So that the son may give glory to you.
Maar vooral om ook te bidden.
I have shown your glory on earth.
Jezus had ongetwijfeld voor zichzelf kunnen bidden. Het lijden dat hij meemaakte, dat is gewoon, dat kunnen we ons niet voorstellen.
I do not pray for the world, but for those you gave me, for they belong to you.
Maar hij bidt ook voor zijn discipelen, want ook de rest van hun leven zal geen roze geur aan maanschijn zijn. Daarom zegt Jezus, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor het kwaad.
Holy Father, keep them safe by the power of your name. The name you gave me.
En daarna bidt hij dat ze het eens mogen zijn. Eens met elkaar, met hem, maar ook met de Vader.
So that they may be one. Just as you and I are one.
En het coole is dat hij dat niet alleen bidt voor die mensen die bij hem zijn, maar ook voor iedereen die in hem gelooft. Een gebed dat blijkbaar heel moeilijk is. Want de geschiedenis laat de verdeeldheid in het christendom al duidelijk zien.
Bidden voor eenheid. De christenen zijn het in de loop der eeuwen eerder oneens dan eens geweest. Aan dat gebed is dus toch best veel werk. Ondanks deze verdeeldheid blijft het gebed voor velen een gebruik dat perspectief biedt. Zelfs als het lijkt alsof men van de regen in de drup terechtkomt. Misschien, Arnoud, moeten we ons eventjes neerzetten en daar waar het overdekt is. Want het begint weer harder te regenen.
Dat is een goed idee.
We gaan hier veilig beschut ons gesprek voor nu afsluiten. Want we hebben het intussen over van alles gehad. Oude Testament, Nieuw Testament. Maar tot slot, kunnen zo'n gebeden ook waardevol zijn voor mensen die niet gelovig zijn? Kan het ons iets leren over omgaan met stress of persoonlijke uitdagingen?
Ja, want zelfs als je twijfelt aan het bestaan van God, dan kan gebed alsnog dienen als een moment van introspectie of zelfreflectie. Voor veel mensen biedt het een gestructureerde manier om stil te staan bij hun gedachten, gevoelens, doelen. Wat kan helpen bij zelfreflectie of zelfinzicht en persoonlijke groei.
Maar wat is dan nog het verschil met pakweg Oosterse meditatie?
Meditatie die vanuit het hindoeïsme en boeddhisme komt, komt vaak volgens specifieke technieken zoals ademhalingsoefeningen, visualisaties of mantras. Bidden is veel minder complex. Gewoon recht toe, recht uit, je hart luchten met eenvoudige woorden. Bidden gaat naar een hogere macht. Meditatie is tot uzelf. Als voorbeeld, bidden is, God, wat denkt u van? Meditatie is, wat denk ik van?
Morgen zitten we opnieuw samen met Shirin en hebben we het over moeilijke tijden en persoonlijke worstelingen. Yeah!
Operator, give me information. Information, give me information.
In de eerste aflevering uit deze reeks maakten we kennis met Daniel, die vrijwel dagelijks de natuur intrekt om te bidden. Thuis neemt hij de tijd om in de Bijbel te lezen. Op die manier ontdekt hij wat er in Gods woord staat over gebed. Om te beginnen bij het voorbeeld van Jezus Christus zelf, voor wie de communicatie met zijn hemelse Vader de grootste prioriteit was.
Je ziet het dikwijls dat Jezus zich terugtrok om te bidden en om in gesprek te gaan met de Vader. Dus Jezus zelf had blijkbaar toch verlangen of nood om met de Vader in gesprek te gaan. Ja.
Ook al was hij de Zoon van God?
Ook al was hij de Zoon van God. Omdat daar dan de uiting van de relatie naar boven komt, Zoon en Vader. Ja, is dat logisch dat als hij zoon is van de Vader, dat hij communiceert met zijn Vader. En dat daar dan ook een gesprek uit voortvloeit, of een dynamiek die dat hij ook aan ons heeft komen voorleven, om hem te volgen en om zo ook met onze Vader dan in gebed te gaan en in gesprek te gaan.
Als je de Bijbel leest, krijgt je dan een beetje een idee van hoe dat bidden toen ging?
Ja, er zijn heel wat voorbeelden van verschillende situaties waarin dat we zien van bijvoorbeeld de paniek die er was bij de apostelen toen ze in de boot zaten en er kwam een storm op. Dan zie je hoe dat zij reageren van meester, help, we vergaan. En iemand anders die aan de voeten viel van Jezus en die dat smeekte om naar zijn huis te komen. Dat zijn voorbeelden die dan zo herkenbaar zijn bij ons. Verhalen in de Bijbel die ons versterken in ons gebed om divers te zijn en om tegelijkertijd onze beperktheid en onze afhankelijkheid ook te durven uiten.
Als we in paniek zijn, is dat het gemakkelijkst om te bidden?
Ja, dat denk ik wel. Omdat we geen kant op kunnen. Omdat we misschien alle ratio en alle hulpmogelijkheden al hebben uitgeput. En paniek, ja, dan zijn er niet veel alternatieven. En dan is er tijdsdruk. En is een oplossing dringend gevraagd. Dus als we in paniek zijn, ik denk het wel. En dan denk ik van, hoe gelukkig mag ik mij achten dat ik kan bidden en dat ik mag bidden. Want iemand die ongelovig is en die geen uitweg ziet om die dingen te zien veranderen of opgelost te zien, ja, wat moet die dan doen? Die staat er helemaal alleen voor. En dan denk ik van, hoe erg moet dat zijn? Dat alleen al laat me toe als een bevoorrecht iemand te zijn, dat ik dat besef heb van, ik kan mij richten in paniek tot mijn hemelse papa. Die gaat mijn stem wel horen. Die gaat mijn noodkreet wel herkennen.
Heer, ik roep vanuit het dal, hopeloos verloren, zwaar gehavend door de val. Kunt u mij wel horen? Eindeloos heb ik gesmeekt, Heer, kom mij bevrijden. Toch ook als de doorn nog steekt, zal mijn hart u prijzen.
Er zijn denk ik zo van die belangrijke momenten, bepaalde omstandigheden, dat Jezus eigenlijk ook moest bidden, hè? Of ja. Speciale raad aan zijn Vader wilde vragen.
Ja, zeker. Als hij net voor de kruisiging zich apart en nog vroeg aan zijn discipelen, gaan jullie mee met mij bidden? En als hij dan apart bij de Vader zelf was en hij komt terug en de jongens zijn in slaap gevallen, zijn apostelen, terwijl hij gevraagd had van, ja, kunnen jullie mee bidden? Dus dan ook daarin valt het op dat zij beperkt waren en dat zij niet de helden waren waar dat we soms ook van dromen om held te zijn, ook vanuit het gebed.
Maar je spreekt nu net over de Hof van Gethsemane, is vlak voordat hij gevangen wordt genomen en veroordeeld wordt.
Ja.
Hij had dus zijn eigen leerlingen gevraagd om mee te bidden.
Ja.
En dat lukt hem dus niet.
Dat lukt hem blijkbaar niet, want ze vielen in slaap. Ja, het is begrijpelijk aan de ene kant. En aan de andere kant, stel dat ze jou en mij en nog een paar anderen, dat Jezus ons zou uitnodigen of vragen om te bidden, terwijl dat hij apart naar de Vader gaat om bescherming te bidden of om kracht te bidden voor datgene wat dat er op dat moment voor hem ging komen. En wij zouden in slaap vallen. Ja, hoe zouden wij ons voelen? Ik denk dat ik er belabberd zou bijstaan als ik Jezus zou zien terugkomen en zeggen van, ja, maar jullie zijn aan het slapen en ik had gevraagd om te bidden. Dus ik zou me er op dat moment slecht bij voelen. Maar toch lezen we dat in Gods woord. En dat bemoedigt me, dat versterkt me, dat die mannen ook niet van staal waren of de helden waren die dat dikwijls voor ogen hadden. Nee, ze waren ook maar mens. En zij faalden. Zij misten eigenlijk datgene wat dat van hen gevraagd werd. Dus ja, dat geeft me moed. Dat volgeling zijn van Jezus niet altijd perfect moet zijn, maar dat de voorbeelden er zijn, dat ze inderdaad niet perfect waren. En zij deden wel hun best, maar als het niet lukte, ja oké, dan lukte het niet.
Stormen razen diep in mij, vragen zonder antwoord, maken mijn geloof zo klein. God, help mij de nacht door. Ziel, waar is toch jouw geloof? Denk aan je bevrijder. Als het vuur is uitgedoofd, laat mijn hart u prijzen.
Ooit wel eens in slaap gevallen tijdens het bidden?
Ik denk dat wel. Ik durf het bijna niet zeggen, maar ik denk het wel.
Je hebt natuurlijk je ogen al dicht als gebit, hè? Of niet?
Meestal wel. Maar als ik buiten aan het wandelen ben, is dat niet. Want dan zou ik waarschijnlijk struikelen over de eerste beste obstakel of stok of steen die er onderweg voorkomt. Dus als ik binnen ben, dikwijls wel met de ogen dicht. Maar soms wandel ik hier gewoon in de living of een beetje rond. En dan kijk ik ook waar dat ik stap. Dus dat hoeft niet per se met de ogen dicht. Als ik me voorbeweeg, is het toch altijd met open ogen. Of dat ik dingen toch kan bekijken.
U heeft daar een paar voorbeelden van de rol die gebed speelde voor de apostelen uit het Bijbelboek Handelingen, zo te zien.
Ja. Vanaf vers 10 bijvoorbeeld, hoofdstuk 12, vers 10. Dus Petrus was daar gevangen en hij werd daar verlost. Eens kijken. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. En toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zei tegen haar: u bent buiten zinnen, maar zij hield vol dat het zo was en ze zei: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen ze opengedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf.
Ja. Dus ze waren aan het bidden.
Ja.
En ze werden verhoord.
En ze werden verhoord en ze konden het niet geloven. Ja, maar die zit toch in de gevangenis. Dus als hij daar komt aankloppen, dat klopt niet. Maar het was hij wel. Dus ook daarin werden zij overrompeld door wat er gebeurde. En was het voor hen ook een geweldige getuigenis dat hun gebeden beantwoord waren.
Is dat vreemd dat je ergens voor biddend wordt verhoord en je denkt dat het niet waar is?
Nee, ik denk niet dat vreemd is, omdat het bovennatuurlijke gebeurt. Dat we daar een tijd voor nodig hebben om het te beseffen van: hier is iets gebeurd boven mijn verwachtingen en dat ik misschien niet zo snel of anders had zien gebeuren. En dan verbaast het mezelf ook niet dat ik verwonderd ben als die dingen wel gebeuren. En tegelijkertijd versterkt ons dat dan achteraf, als we tot besef gekomen zijn of als we tot inzicht gekomen zijn, dat we gaan zeggen van: wauw, nu groeit nog meer de ijver of de goesting of het verlangen om in gebed te gaan en om dingen te gaan verwachten, omdat de Vader mij dikwijls boven verwachting beantwoordt. Dus gaat mijn ijver en mijn passie om verder met hem in gesprek te gaan en te communiceren toenemen.
In de
laat uw trouw toch blijken, tot ik zie wat ik geloof, zal mijn hart u prijzen.
Van toen, dat geldt ook voor nu.
Ja, ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat daar... God is niet veranderd. Hij is dezelfde. Dus als hij die vraag aan ons stelt van... bid en jij zult ontvangen. Vraagt en jij zult antwoorden krijgen. Dan geldt dat ook voor ons nu. En dat vind ik zo fijn om te weten van... wij zijn zijn kinderen. Hij wil met ons verder aan de slag. En hij wil ons zijn antwoorden tonen. En hij laat ons die antwoorden ervaren. En ja, dat is heel veel om dankbaar over te zijn. Ook nu, nog altijd. Dus ik zou zeggen van, goh, die tijd van toen, die kan ons alleen maar aanzetten om te volharden en om uit te kijken naar nog meer antwoorden van hem.
U blijft mijn God, mijn bevrijder.
Is bidden eerder iets voor mensen die al wat ouder zijn? Zeker niet als je Tabitha uit Sint-Niklaas mag geloven. Zij organiseert geregeld gebedsactiviteiten voor jongeren en ziet dat daar heel wat belangstelling voor is.
Ik ben Tabitha Bouwens, ik woon in Sint-Niklaas en ik ben ook deel van KNIEL. En dat is een gebedsnetwerk hier in Vlaanderen. En ja... een beetje meer specifiek ook op de jongeren gericht. En wij hadden af en toe bovenvertrekken. Dus wat is dat? Dat is een avond van gebed en aanbidding. En dan het eerste deel van de avond ziet er een beetje uit dat we samen liederen zingen. Als er iemand wil bidden of iets kan delen van getuigenis, dan kan dat ook tussendoor. Dan hebben we eventjes pauze. En dan het tweede gedeelte gaan we samenkomen in kleine groepjes om samen te bidden. Ja, voor elkaar, soms ook voor topics, ja, dat misschien dat er in het nieuws bezig zijn of zo. Voor de noden, ja, alles wat we voor binnen. Ik ben naaister officieel, maar eigenlijk is het naaiwerk zo wat minder. Het is een vrij klein bedrijf, dus ik doe echt een beetje van alles. Dat gaat dan van catalogussen maken, foto's van producten maken... een website een beetje aanpassen, klanten bellen, leveringen inplannen, dingen op Instagram posten. Ja, een beetje van alles. Ik ben zo handig en creatief en dan ja, kun je veel, hè.
Kun je vertellen wat bidden eigenlijk is?
Bidden, ja. Praten en... met en luisteren naar God. Dus communiceren met God. Mm-hmm. Bij mij ziet dat er dan uit doorheen de dag. Als bijvoorbeeld, ja, als je een berichtje krijgt van iemand die een nood heeft, dan dat je daar eventjes voor bidt. Of 's morgens gewoon dankbaarheid voor de nieuwe dag. Of gewoon luisteren van... en gewoon zo... wat is het woord... gevoelig zijn voor wat God wil zeggen. Dus
praten tegen God, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen, maar het luisteren naar God.
Dat is even belangrijk, of niet, misschien zelfs nog belangrijker, maar ja, ik denk inderdaad, God spreekt heel duidelijk in zijn woord. Soms spreekt hij ook door mensen, of soms door dingen die gebeuren in jouw leven. Dus ja, God spreekt op zoveel verschillende manieren en ik denk soms dat we niet... Ik denk dat God niet altijd... Hij is niet iemand die schreeuwt of die dat echt super hard ons aandacht, maar wij moeten juist inderdaad stil worden en tot rust komen. Hij zegt ook, ja, kom naar mij en ik zal u rust geven. En In stilte en rust vindt u kracht. En zoveel manieren dat hij echt ja, in die stilte. En wij leven zeker in deze tijd. Er ligt zo'n druk op ons. Zoveel stress, dingen dat we moeten doen en dit en dat. En dan moet je toch ruimte maken. En dan moet je inderdaad moeite voor doen om rustig te worden en inderdaad stil te zijn. Want inderdaad, ook in gebed ga je sneller allerlei dingen zeggen. Ja, dan, als ik met iemand anders praat, dan ga ik ook ruimte laten voor die persoon te laten spreken. Maar als ik dat bij God niet doe, dan draait het om mij. En in gebed draait het vooral om Hem. En daarom moet je dat ook doen. En dan wordt dat wel duidelijk en dan ga je daarin groeien. Hè.
Zitten jongeren er al op te wachten?
Ik denk dat het afhankelijk is een beetje van de jongeren. Hoe dat ze zelf in relatie met God staan. Wat ze zelf ook gezien hebben van bidden en gebed. Ik heb soms verhalen van mensen gehoord dat ze bijvoorbeeld zeiden, ja, ik dacht een bidstond, dat is iets saai en dat is voor oude mensen en zo. Maar bijvoorbeeld bij ons in de gemeente is een bidgroep en dat is vooral de jongere mensen. En als er nieuwe mensen bijkomen, die worden daar direct meegepakt en die zien gewoon, ah ja, dat is normaal. En dus ik denk, als je dat ziet van mensen waar je naar opkijkt, zeg maar, of dat je zie van, ah ja, dat zijn goede mensen, dat zijn toffe mensen en die zijn ook aan het bidden. Dat maakt niet uit dat we die kennen of niet. Je ziet gewoon, die is gepassioneerd en dat is aanstekelijk. En dat willen wij ook doen met dat bovertrek. Dat willen we ook vuurtjes aansteken waar dat we komen. Want ja, soms doen we het in onze eigen gemeente, maar we hebben het ook al op verschillende locaties gedaan. Dus dat is een beetje het ding van, misschien zijn de mensen niet altijd zelf ermee bezig, maar dat is een beetje de bedoeling, dat je het ziet bij anderen en dat je het ook wel wil. Of dat je, ja, dat je ziet van, het is niet zo, de drempel is niet zo hoog en ik kan dat ook. Want ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat bidden is niet een bepaalde manier of bepaalde woorden dat je moet zeggen. Iedereen is anders, iedereen praat anders, dus iedereen bidt ook op zijn eigen manier. Het belangrijkste is natuurlijk dat je God eert, dat je niet gewoon een verlanglijstje zegt, zeg maar. Gelijk dat je naar de Sinterklaas of de Kerstman zou doen. En ook gewoon dat je ja, Hem bij alles in je leven betrekt, dat je Hem vertrouwt, dat je dankbaar bent voor Hem. De dingen waar je mee bezig bent, dat je dit deelt met Hem. Dus ja, het is gewoon een aspect dat je doorheen je leven, doorheen je dag mee bezig bent. En je ja, kan niet zonder God, dus moet je ook, kan je ook niet zonder bidden.
Waar komen de jongeren vandaan?
De meeste die hier vandaag nu zijn, zijn gewoon van onze kerk. Maar er zijn ook wel, we hebben ook wel een mailinglijst. Dus dat mensen, als ze geïnteresseerd zijn, dat ze ook daarvan op de hoogte gebracht worden. En kunnen zien of dat lukt voor hen om te komen of niet. De meeste mensen, ja, zijn mensen wel die wel een beetje kennen. Een beetje uit de buurt of via via. Dus we zijn nu in Sint-Niklaas, dus er zijn een groot deel van Sint-Niklaas, maar er zijn vandaag ook mensen uit Hamme, uit Aflichem, uit West-Vlaanderen. Ja, dat zijn een beetje de regio's, denk ik, dat er nu aanwezig zijn.
Ervaar je dat dan als een soort roeping, of hoe moet ik dat?
Ik weet wel. Ik denk dat het 2020 was of zo, dat ik zo aan het zoeken was van, wat wil God van mijn leven? Ja, ik denk als je God vraagt van, wat kan ik voor u doen? Dan antwoordt hij dat, dan gaat hij dat leiden in jouw leven.
Veel mensen zullen zeggen, zijn er dan geen boeiendere dingen dan bidden?
Ik ben sowieso iemand die liever achter de schermen staat dan, dan op de voorgrond. En ja, ik vind het super interessant, gewoon ook omdat je weet van wat de kracht van gebed is. Je weet hoe belangrijk dat bidden is. En we zijn gewoon geschapen voor Hem te aanbidden en in relatie met Hem te leven. Dus ja, dan is gebed gewoon essentieel. En ja,
ik vind het superboeiend.
Als je het hebt over gemeente, dan bedoel je daar een kerk mee?
Gemeente gebruik ik liever dan kerk, denk ik. Mm-hmm. Omdat aan kerk denk je sneller aan een gebouw. En gemeente denk je aan een gemeenschap. Dus mensen die in relatie zijn met elkaar. Dat je niet gewoon samenkomt in een gebouw. Maar dat je ook relatie met elkaar hebt. Dat je weet van bepaalde mensen. Van, ah, die doen dat en die zijn daarmee bezig. En dat zijn hun worstelingen. En ik kan voor hun dat bidden. Of ik kan daar binnen springen en wij gaan samen eten. Of we gaan samen iets doen. Gewoon echt dat je betrokken bent in mekaars leven. En dat er ook sowieso natuurlijk afhankelijk van hoeveel mensen dat er in jouw kerk komen. Kan je dan niet voor iedereen zijn. Maar sowieso is de bedoeling dat je toch een paar mensen hebt in je leven. Waar je ook gewoon het dagelijks leven en dat je dat van elkaar weet, dan kun je er zijn voor elkaar als het moeilijk is. En dat gaat makkelijker als je al in mekaars leven betrokken bent. Dus dat is voor mij gemeente. Dus groep mensen die allemaal Jezus geloven en de Bijbel en dat dan in gemeenschap samen leven. Niet per se in hetzelfde huis, maar wel het leven delen.
Klinkt allemaal wel heel intensief, hè?
Het is net ja, als een grote familie. Je moet geven, maar je krijgt er zoveel van terug. En dat is gewoon het fijne. En ja, je kiest ze niet zelf, want ja, die mensen die daar zijn, dat is niet altijd gemakkelijk ook niet, want je gaat niet met iedereen even goed overeenkomen. Maar dat is juist goed. We hebben ook veel leren van elkaar en met bepaalde situaties omgaan. Dus ja, het is zeker intens.
Is het allemaal specifiek voor evangelische christenen?
Nee, niet specifiek. Iedereen is welkom. Soms hebben we ook al gehad dat er katholieken... Maar het is gewoon... Die weten meestal niet van ons bestaan of zo. Dus meestal de mensen van de kerk waar we het organiseren... Die gaan dan mensen uitnodigen dat ze denken dat geïnteresseerd zijn. Dus zo komt het meestal. Ik vind dat toch ook wel belangrijk dat de deuren ook openstaan hè, voor... Nee, voor iedereen die dat daar interesse in heeft.
623.
Ook omdat dit over de kerkmuren heen gaat eigenlijk. Dat mensen van alle leeftijden mogen komen. Er zijn ook kinderen bij die vrij rondlopen zijn. Mensen die ouder zijn, mensen die iets jonger zijn. Ja, dus daar is dat wel fijn.
Heb je een bepaalde methode? Of?
Gewoon doen vooral, in de eerste plaats. In je eigen woorden, op je eigen manier. Het belangrijkste is denk ik gewoon persoonlijk met God. En ja, ik denk ook gewoon in je Bijbel lezen en dan God ook leren kennen. Dan ga je met hem ook als persoon meer vertrouwd geraken. En natuurlijk ja, ook in groep of met één of twee andere personen. Het kan ook wel goed zijn, mensen die misschien er al iets meer vertrouwd mee zijn. Wat ook helpt inderdaad is om gebedspuntjes te noteren en dankpunten en verhoringen, dat je dat ziet. Dat maakt jouw geloof ook sterker en dan ga je ook, en ook dan ga je ook blijven bidden voor de dingen die nog niet gebeurd zijn, omdat je weet van die andere dingen zijn wel verhoord. Dus God is ermee bezig en hij gaat niet altijd antwoorden op de manier dat je misschien verwacht, maar hij antwoordt altijd.
Stilte is belangrijk om te bidden.
Ja. Ook gewoon geen afleiding. We zijn zo vaak afgeleid door van alles. Dingen waar je zelf mee bezig bent, je zorgen, je werk, dingen dat je nog moet doen. Maar ook gewoon, ja, smartphone, televisie, muziek gewoon. Als je in de auto zit, ga je snel muziek aanzetten of ga je praten. Of ga... Soms is het al in gewoon, als je afspreekt met iemand, ga je ook niet zo snel gewoon stil bij elkaar zijn. Maar eigenlijk, als je echt goede vrienden bent of vertrouwd bent met elkaar, dan kan dat en dan voelt dat niet ongemakkelijk. Maar met God is dat ook wel belangrijk, dat je eventjes zegt van nee, dit is nu mijn prioriteit, dit is het belangrijkste. Gewoon tijd met u en dan moet je dat bewust eventjes doen. Alles wat jou van God weghaalt eigenlijk, of wat jouw gedachten binnen... En dat kan op verschillende manieren. Dat kan zijn, ja, afhankelijk natuurlijk waar dat je bent. Als je in de auto bent om bidden, dan...
Dus je bidt wel in de auto, maar niet met je ogen dicht, hoop ik.
Nee. Dus ja, dat is ook allemaal niet verplicht. Maar ja, dat kan jou wel helpen op andere momenten. Maar bij mij weet ik meestal... is het beter om mijn ogen open te houden, omdat ik juist... Ja, ik heb een grote verbeelding en als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik soms meer dan als ik mijn ogen open doe. Dus, maar gewoon, ja, ik merk zelf... Ja, even gewoon bewuste dingen dat mij afleiden, de dingen waar dat ik bezig ben, dan denk ik, nee, ik moet eventjes allemaal wachten. En ook gewoon als je... Ik vind het ook wel fijn om gedacht te beginnen met tijd met God, dus... Meestal is dat de Bijbel lezen en dan gaat je dag ook anders. Het is niet dat er dan geen moeilijkheden komen, maar op een of andere manier kan je die beter aan of zo. Of ben je daar een beetje op voorbereid of ik weet het niet. En soms moet je, ja, doorheen de dag meerdere malen dat je zegt van God help mij of wees erbij of ik kan het niet alleen. En ja, hij is onze reddingsboei, zeg maar. Ze kunnen altijd naar hem gaan. En als onze batterij leeg is, dan kunnen we naar hem voor weer op te laden. Dus ja.
Waarom beginnen jullie met zingen?
Waarom beginnen we met zingen? Ik denk dat zingen een beetje... mensen ook bijeenbrengt. De teksten gaan ook meestal over dankbaarheid, over God eren. En dan leg je de focus op hem en niet op jezelf. Want als je zou beginnen met bidden, dan zou je meer je lijstje afzeggen van alles waar je mee zit of zo. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om God aanbidden eerst.
En ze vragen ook wel eens of je ergens voor wil bidden, begrijp ik.
Zeker. Ik probeer dat ook. Ik ben ook gebedscoördinator in de kerk. Dus dan wil ik ook gewoon dat mensen dat weten. Want ik denk dat soms... Er ligt nog altijd zo... Als mensen een probleem hebben of het moeilijk hebben met iets... ligt daar toch nog heel veel schaamte of schroom van... Om dat te delen, dat is meestal iets moeilijks. Ja, je hebt hulp nodig op een bepaald punt. Is het mentaal? Is het fysiek? Is het gewoon praktisch? We leven toch in een tijd waar iedereen zegt, hoe gaat het met je? Dat je gewoon zegt, goed. Ga niet zo snel zeggen, ah ja, dit of dat. Dat wordt ook niet altijd geapprecieerd. Maar ik wil wel dat mensen weten van, nee, als er iets is, zeg het maar. Dus als ik kans krijg, dan zeg ik dat ook. We hebben ook een WhatsApp-groepje van de mensen die ook meestal in de bidstond zijn. Of ja, er zijn ook andere mensen die af en toe iets posten gewoon in de groep van de kerk. Of gewoon mensen dat je weet van die kunnen niet altijd in de kerk komen op zondag. Of die zijn wat eenzamer. Dat je daar regelmatig voor bidt. Maar ja, sowieso worden er hier en daar wel gebedspuntjes gevraagd of gestuurd. Of...
Dus je bent eigenlijk een gebedsspecialist?
Specialist zou ik niet zeggen. Ik denk, je beseft gewoon de waarde ervan. Maar het is niet dat ik meer bid of beter bid of zo dan iemand anders. Dan niet. Maar het is gewoon iets wel dat Ik voel dat ja, ik moet dat doen en ik wil ook de anderen dat beseffen hoeveel waarde dat daarin zit. Dus ja, specialist zeker niet. Maar ja, ik hoop er wel in te groeien sowieso.